Vervolgens openen opnieuw de schriften, dan het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 10.
En Jezus ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, daar was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaars, en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was, en kon niet vanwege de scharen, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem, en zeide tot hem, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen murmureerden, zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem, heden is deze huize zaligheid geschied, nademal ook deze een zoon Abrahams is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.
Tekst voor de verkondiging die heen zal leiden naar de viering van het heilig avondmaal vindt u in Lucas 19. Lucas 19, vers 7b, de laatste woorden van vers 7. Deze woorden, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. Gemeente des Heren, is dat nu echt waar? Meen je dat nu? Dat is toch onvoorstelbaar? Daar de stemming in Jericho slaat in één keer om. Het gedrang in die straatjes rondom de Heer Jezus, het opgewonden roepen en contact met hem proberen te krijgen, want de Heer Jezus, hij komt voorbij. Heel die stemming slaat ineens om. Die opgewonden stemming slaat om in gemopper. Ja, wie mopper er dan? Nou, dat ziet u in vers 7. Allen en allen die dit zagen. Ja, wat zagen ze dan? Ze zagen namelijk dat de Heer Jezus contact maakte met Zacchaeus, die tollenaar. Hem uit de boom riep en achter hem aanging naar het huis van Zacchaeus. En daarom klinkt dit verwijt in deze woorden in Lucas 7. En deze woorden zijn waar, letterlijk waar. Want de Heer Jezus, hij is ingegaan. Hij kwam binnen, ging dat huis van Zacchaeus binnen. En ja, inderdaad, Zacchaeus, een zondaar, een tollenaar die gierig was. De rijkdom naar zich toe haalde. Op een eerlijke, maar ook op een oneerlijke manier. Om door anderen te bestelen. Een zondaar. Jezus die daar het huis binnenging om daar te verblijven. Om daar te herbergen. Om daar ook zelfs de nacht door te brengen. Wie? Jezus. Maar Jezus ook alleen. Hij is de enige. Niemand anders. Want al die anderen om de Heer Jezus heen, die zo opgewonden daar gezien hebben, met hem mee zijn gelopen door die straten heen, alle anderen, die willen daar met dat wat daar in dat huis gaat gebeuren, niets te maken hebben. Ze willen niet de schijn op zich laden dat ze ook maar op enige manier in contact staan, in verband staan met Zacchaeus. Want als je dat huis binnengaat, ja, dan is het voor heel de stad zichtbaar. Dan deel je de tafel met een zondaar. Dan deel je in die gestolen rijkdom van die zonde. Dan ben je daar onderdeel van dat hele zondige gebeuren in dat huis. En zeker als je rechtvaardig bent of denkt rechtvaardig te zijn. Ingaan in zo'n huis, dat betekent dat je je verontreinigt met die zonde, met die zondaar. Maar Jezus, hij doet het wel. Jezus, hij gaat wel bewust en doelbewust dat huis binnen. Want binnengaan in dat huis, ingaan in dat huis, binnengaan bij die zondaar, dat is namelijk zijn werk. Dat is waarvoor hij gekomen was op de aarde. Zo hebben we hem leren kennen, ook uit de evangelie, in zijn rondtrekken door Galilea en Judea. Het diepste werk van de Heer Jezus, de laatste woorden van de schriftlezing. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En zo, hij, Jezus Christus, hij wordt genoemd, verschillende plaatsen in het evangelie, een vriend van hoeren en van tollenaren. Want dat is onderdeel van zijn bediening. Hij die kwam in deze zondige, deze duistere, deze wereld vol van verontreinigingen. Hij kwam en zocht omgang, zocht contact met zondaren. Waarom? Omdat die zondaren hem juist nodig hebben. En daarmee is de geschiedenis ook van Zacchaeus niet een uitzondering. Je ziet het meer in het evangelie, dat de Heer Jezus bewust contact maakt met zondaren. Als ze onderweg zijn vanuit het noorden naar Judea, dan moest je normaal omreizen. De Heer Jezus deed het niet. Hij ging dwars door Samaria heen. Waarom? Om een vrouw te ontmoeten bij die waterput. Die vrouw die bezig was aan haar zesde man. Om die zondares op te zoeken. Hun zalig te maken. Die zondares die ook in contact was gekomen, op een andere plaats lezen dat, Lucas 7. Die in contact was gekomen met de Heer Jezus en zijn heerlijkheid had gezien. Zoveel dat ze aan de vooravond van zijn lijden en sterven komt in het huis van die fariseeën en hem zalft. En daar klinkt ook het verwijt. Weet hij dan niet wat voor zondige vrouw dit is? Daar kwam hij voor. En ook in deze geschiedenis. Jezus die contact maakt met Zacchaeus, de tollenaar. En straks als hij verder reist en uiteindelijk ook in Jeruzalem komt en op het laatst van zijn leven, dan nog steeds is hij degene die zoekt en zalig maakt wat verloren is. Want zelfs aan het kruis, die medekruiseling, die misdadiger, daar zegt hij je tegen: heden, vandaag zul je nog met mij in het paradijs zijn. En zo heeft de Heer Jezus, zo is hij verbleven in deze wereld. Zo heeft hij geherbergd in deze wereld. Hier dit woord, dat herbergen van de Heer Jezus, is hetzelfde woord wat we ook vinden in Lucas 2 als het gaat over de kribbe van Bethlehem. Zijn verblijven, zijn herbergen in deze duistere, in deze zondige wereld. Want dat is zijn bediening. Dat is zijn werk, om op te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Of, Lucas zegt het in hoofdstuk 5 op een iets andere manier. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot de bekering. En is dat niet wat zichtbaar wordt in het werk, in de bediening, in het roepen en in het contact maken met zondaren door Jezus Christus, wat de diepte is van zijn werk, de diepte van zijn bediening? Namelijk de liefde van God. Zichtbaar in Jezus Christus. Paulus, hij zingt ervan in Romeinen 5. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zijn werk. De richting van zijn werk is het opzoeken van zondaren. Hij legt contact. Bij hem ligt het initiatief. Opvallend als je ook dit gedeelte leest in Lucas 19, dat de Heer Jezus niet eerst allerlei voorwaarden stelt. Hij zegt tegen Zacchaeus: nou, dan moet er eerst toch wel het nodige plaatsvinden. Dan moet eerst dat huis wat opgeruimd worden. Dan kan ik hier verblijven. En als ik binnenkom als rabbi, ja, dan moeten natuurlijk eerst allerlei rituele reinigingen plaatsvinden. Want voordat we dan toe zijn aan een maaltijd, ja, dan moet er wat opgelost worden. Wat we zien bij dat binnengaan van Jezus Christus in het huis van Zacchaeus, is wat we ook zien in die gelijkenis van die verloren zonen. Waar die jongste zoon thuis komt. Niet eerst gewassen en gereinigd wordt, maar die jongen die stinkt nog naar de varkens. En zijn vader neemt hem liefdevol in de armen. Zo is Jezus Christus. Ook niet dat hij een soort tussenfase inlas. Zo van, nou ja, mooi Zacchaeus dat je dat wil, maar laten we even wachten. Even kijken of het wel echt is. Even laten overzomeren, overwinteren. Nee, hij ziet het hart aan. Hij is degene die het hart verandert. En hij komt daar in zijn leven. Stapt dat huis binnen waar aan alle kanten te zien is dat deze man, deze Zacchaeus, een zondaar is en in de zonde leeft. Hij is het. Een vriend van zondaar. Maar let op, hij is niet de vriend van de zonde. Wel een vriend van de zondaren, maar niet een vriend van de zonde. Want als je dan zijn prediking op je in laat werken, bijvoorbeeld de prediking in de bergrede. Er is geen prediker geweest die zo scherp gepreekt heeft als Jezus Christus tegen de zonde. In de bergrede horen we het. Wat is uiteindelijk de vraag die naar de mensen toekomt? Wat is uiteindelijk de inhoud van de verkondiging? Namelijk volmaakte gerechtigheid. Beter. Groter. Meer van inhoud zelfs dan die van de fariseeën. En niet alleen in wat je doet, maar vooral en allereerst in het hart. Het hart. Waar de wortel van het kwaad ligt. En de roeping, de opdracht, de inhoud van de verkondiging van Jezus Christus is volmaakt worden. Zo volmaakt als uw Vader in de hemel. En wie kan dat? Niemand, maar hij wil dat op grond van zijn werk, op grond van zijn offergeven. Maar nogmaals, hij is de vriend van zondaren en wil zondaren zalig maken. Maar hij is niet de vriend van de zonde. Niemand heeft zo scherp gepreekt als Jezus Christus. Hij heeft het gezegd. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. En degenen die doorgaan in de weg van zonde en van ongerechtigheid, en die hebben te vrezen. Want zijn woorden waren duidelijk. Toen hij sprak over het eeuwige gericht. Zij sprak over die poel, die brandt van vuur en van zilver. Een vriend van zondaren, maar niet de vriend van de zonde. En hoe ontmaskert hij dan de zonde? Hoe brengt hij dan de zonde aan het licht? Hoe lost hij dan die zonde op? Nee, niet zoals de fariseeën. De fariseeën die keren dan een zondaar met zijn zonde hun rug toe. Die willen daar niets mee te maken hebben. Die liepen daar met een boog omheen. Maar wat doet Jezus Christus? Hij maakt contact. Hij is degene die de zondaar opzoekt. Hij is degene die de zondaar ziet. En zijn komen, en met zijn komen brengt hij licht in het leven. Licht in het hart. Licht wat dan binnenkomt in die duisternis en schijnt tot in alle schuilhoeken. En al de zonde en de ongerechtigheid duidelijk maakt. Hij komt. En hij ziet. Ja, dan ziet hij ook alles. Dan ziet hij, Jezus Christus, ziet dan in ons leven ook onze zonde. Hij is het die komt en die zonde ziet. En dan is hij in zijn komen uiteindelijk de beste vermaning. Als hij met zijn ogen ziet in je hart. Ziet in je leven. In je huis, net zoals hij in Zacchaeus ook rondgekeken heeft. Misschien wel zoals je vader of moeder dat doet, als die even je kamer binnenstapt. Je studentenkamer buiten Urk. En ja, ze zeggen misschien niks, maar je ziet het aan hun ogen. Dat het tegenvalt. Dat ze bezeerd zijn om wat ze zien. Nou, zoiets. Of wat dacht je van Petrus? Petrus, later in de geschiedenis. Petrus, wat zou die gezien hebben in de ogen van Jezus Christus, nadat hij zijn zaligmaker verloochend had? Gelasterd had. Gevloekt had, ja zelfs met eedzweren daar afstand van genomen. En dat na de derde keer de Heer Jezus zich omkeert en hem aankijkt. Wat zou Petrus gezien hebben? Een vermaning? Teleurstelling? Dat Jezus bezeerd is? Allemaal goed mogelijk, maar vooral dit. Zijn grote liefde. Ik heb voor u gebeden. En zo zien, zo Jezus in de ogen zien, dan verbreek je. Broeders en zusters, zo mogen wij vanochtend ook zien op Jezus Christus. We mogen hem zien. En het wordt zichtbaar gemaakt. We horen het niet alleen in de verkondiging, maar het wordt ook zichtbaar gemaakt in de tekenen van brood en van wijn. Dus we zien op het breken van het brood. Zoals dat brood straks gebroken wordt. Zo liet Jezus Christus zijn lichaam breken. Hij liet zich mishandelen. Hij liet zich geeselen. Hij liet zich kruisen. als een losprijs voor onze zonden en onze ongerechtigheden. Hij gaf zijn bloed. Het teken wat we zien in het uitgieten van de wijn, het vergieten van het bloed van Jezus Christus. Als teken dat hij zijn leven gegeven, de hoogste prijs betaald heeft voor onze zonden. We zien op de tekenen van brood en wijn dat we iets zien en mogen geloven. En door het geloof dat aannemen, dat er genade is. Dat er verlossing is. Dat er zaligheid is. En dat die gratis en voor niets te verkrijgen is. Ja, voor ons voor niets. Maar het kostte hem, Jezus Christus, alles. De prijs die hij betaald heeft voor onze zonde en onze ongerechtigheden. Ook die overblijvende zonde waar we elke dag weer mee te strijden hebben. Die zonde, die prijs die hij betaald heeft, was zo hoog. Hij heeft gekropen in de hof van Gethsemane. Het uitgekermd onder die grote toren van God. Het uitgeschreeuwd naar de hemel en geen antwoord gekregen. Betaald. In dat grote lijden, betaald in het dragen van de straf, het wegdragen van de toren van God en ondergegaan, gestorven. Het kostte hem alles. Dat mogen we zien, dat mogen we geloven als we zien op de tekenen van brood en wijn. Die tekenen van brood en wijn, dat we mogen zien op zijn wonden. Zoals de belijdenis dat zeggen, in zijn wonden allerlei vertroostingen vinden. Jezus Christus, een vriend van de zonde, maar vriend van de zondaren, maar niet van de zonde. Als we dan zien wat het hem gekost heeft, uitgebeeld in die tekenen van brood en wijn, geschilderd in de verkondiging, dan kan het toch niet zijn dat wij nog spelen met de zonde. Dat we de zonde zomaar aan de hand kunnen houden. Maar dan beven we daar toch voor, want het kostte hem alles. Wat zien we dan in het avondmaal? Dan zien we toch, en ik noem die woorden opnieuw, omdat die woorden zo rijk en zo diep van inhoud zijn. Als we die tekenen zien van dat gebroken brood en die uitgegoten wijn, dan zien we het. Dat Jezus Christus gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Dan zien we zijn grote liefde. Voor een wereld verloren in schuld. Dan zien we, dan mogen we delen in zijn liefde. Verdiend door hem. En dat geeft vreugde, toch? Vreugde was er in het huis van Zacchaeus. Vers 6, en hij haastte zich, kwam af en ontving hem met blijdschap. Grote vreugde, daar in het huis, in het gezin van Zacchaeus. En daarom mag er ook grote vreugde zijn, vanochtend hier in de Maranatha-kerk. Als we samen mogen komen rondom de tafel en de tekenen van brood en wijn elkaar mogen aanreiken. En daarvan mogen eten en drinken, ja mogen genieten. Proeven en smaken dat de Heere goed is. Onverdiende zaligheid, zijn genade, nooit uit te meten. Zo groot, zo rijk, zo heerlijk, zo diep. Dat geeft toch blijdschap, dat geeft toch vreugde. Diepe vreugde. Dat maakt ook dat avondmaal vieren nooit maar zo gewoon kan zijn. Zo, nou ja, het is de tijd, de 3 maanden zitten er weer op. En dan vieren we natuurlijk weer avondmaal. Dat wordt dan nooit gewoon. Dan zit je aan de tafel. Dat ene stukje brood en dat kleine slokje wijn. Dat is een maaltijd die je eigenlijk niet op kan. Omdat daarin de volle zaligheid van Christus zichtbaar wordt. Dat er ruimte is. Ruimte gemaakt door Jezus Christus, dat de zaligheid mogelijk is. Door hem alleen. En dan ook vanochtend. Jezus Christus, hij neemt het initiatief. Hij is de gastheer. Hij is die vanochtend hier naar ons toe komt. In de verkondiging, maar straks ook aan de tafel en nodigt. Ruimte biedt en plaats ingeruimd heeft het avondmaal. En wie worden daar uitgenodigd? Wie zijn daar welkom? Goed verstaan, broeders en zusters. Geen brave, nette, oppassende kerkmensen die alles op orde hebben. Die worden daar niet verwacht. Wie daar verwacht wordt in de lijn van het schriftgedeelte wat we open hebben liggen. Wie worden daar verwacht? Zondaren die hij heeft opgezocht. Zondaren die behoren tot die stand waar Zacchaeus toe behoorde. Tot die stand van hoeren, van tollenaren en van zondaren. Voor het uitschot. Daarvoor kwam Christus. Die zoekt hij op. Die maakt hij zalig. Hij neemt vanochtend het initiatief. De waarde om avondmaal te vieren ligt nooit in ons. Maar altijd bij hem. En dan komt hij, en als hij komt, ook vanochtend, dan neemt hij alles mee. En dan klinkt vanochtend de nodiging tot ons, tot allen die zonde hebben leren zien, maar de toevlucht hebben genomen tot Jezus Christus. Dan komt die uitnodiging, komt, want alle dingen zijn gereed. Komt. Laten we samen richten, want ik ben gekomen om op te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. En daarom is het, ook vanmorgen, dat de uitnodiging klinkt. En dat het evangelie klinkt in die woorden van Lucas 19 vers 7. Woorden die bedoeld waren als een verwensing. Maar feitelijk het evangelie zijn in een notendop. Hij is tot een zondige man, een zondige vrouw ingegaan om daar te herbergen, om daar te blijven. Amen.